Ik had graag iets speciaals doorgegeven deze morgen over de Heer Jezus, over de Vader. En het ligt heel duidelijk in de lijn van de liedjes die Stefan heeft uitgekozen. Nochtans hadden wij niet afgesproken wat en hoe, maar ik hoop dat ik jullie kan een stukje bemoedigen met een stukje uit Gods woord. Want Gods woord is heel belangrijk in onze harten en in onze levens. Ik ga toch even graag kort God zegen gevraagd voor deze morgen. Heere, dank u dat u ook mij getrokken hebt uit met de koren van uw liefde. Dank Heer Jezus dat ik nu uw kind mogen zijn, dat ik mogen beseffen dat u voor mij aan de kruis gestorven bent en dat ik nu, Heere, uw kind mogen zijn en straks in de eeuwigheid mogen doorbrengen met u. Dank Heer dat u het volbracht hebt op dat kruis en dat u nu bidt voor mij. Dat u pleit voor mij, dat u mij alles vergeven hebt. Daarom, Heer, wil ik ook bidden deze morgen, wees mij genadig, Heer, wanneer ik uw woord breng, Heer, dat u mij zalft, dat ik kalm en rustig alles mogen geven wat u te zeggen hebt. En gebruik deze prediking, Heer, als bemoediging, misschien ook vermaning, kracht, geestelijk voedsel en geestelijke drank. Dank, Heer, dat u het zult doen. Dank u dat u mij beleidt voor uw Vader. Amen. Hoe kunnen we het karakter van de Heere God kennen? Beter en beter leren kennen. Ik denk dat we dat kunnen vinden in Gods woord. Hij zegt hoe hij is. Daarom had ik graag enkele karaktertrekken gezien op het scherm. En mag ik misschien vragen aan Jan Horstens om dat eens duidelijk te lezen hoe dat de Heere God is. Wie twijfelt eraan dat de Heere God liefde is? Wie twijfelt eraan dat Gij rechtvaardig is? Geduldig, langmoedig, almachtig, wijs en licht. Maar in onze streken zien wij soms heel weinig van de liefde van de Heere. Heel weinig van de rechtvaardigheid. Ook heel weinig van zijn geduld. Wat wij wel duidelijk kunnen zien in de schepping is dat Gij almachtig is, wees en dat Hij licht is. Door de zondeval zien wij nog heel weinig van Gods liefde in onze wereld, van zijn rechtvaardiging en van zijn langmoedigheid. Kijk, maar wanneer wij Hem beter en beter leren kennen, dan ontdekken wij zijn liefde voor ons, zijn rechtvaardigheid en zijn geduld. Je kan veel kunnen zeggen: Jammer, als de Heere God liefde en rechtvaardig is, waarom komt dit en waarom komt dat dan allemaal? Kijk, we leven in een gebroken wereld en dat is niet altijd zo leuk. Toch moeten wij verder gaan. Wat wij wel heel duidelijk zien in de schepping, zijn wijsheid. Neem nu maar een domme boom, een loofboom. Als ik het zo mag zeggen, wat doet die loofboom voor de winter? Hij trekt duizenden liters water uit de grond. Zit daar geen motor in, geen elektriciteit, geen leidingen. Maar die boom trekt dat water eruit. En dan komt hij tot rust, de bladeren vallen af. En je zou zeggen, die boom is dood. Maar nee, hij is niet dood. En de lente begint weer te groeien en te bloeien. Dat is natuurlijk de natuur. Maar Gods kracht zit erin, zijn wijsheid erin. Als we zien hoe dat de dieren met elkander omgaan, hoe dat ze zich voorplanten. Ik kan hier al de dieren niet opnoemen natuurlijk. Een mens zit zo knap in elkaar. Zijn hart, zijn lever, zijn longen. Minste dat er verkeerd gaat in het hart of in het leven van de mens, hij wordt ziek. Moet een man een pijnlijke tandem. Je dat niet? Als je pijn aan je tand hebt, je voelt al niet meer goed. Een mens zit zo knap in elkaar. Maar ik had graag een beetje verder gegaan. Niet in al die karaktertrekken van de Heere God, maar meer bepaald in zijn liefde. We hebben al veel gezongen over de liefde van de Heere. De belangrijkste tekst van Gods woord kunnen wij vinden in Johannes 3, 16. En mag ik vragen aan onze broeder Eli om dat klaar en duidelijk te lezen. Mag even rechts aan Eli? Ieder. Ja. Sorry, al die naam. Sidis, ja, dat is het.
Want al zo vroeg heeft God de wereld gegeven, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.
Dat is de belangrijkste tekst uit de gehele Bijbel en speciaal uit Johannes-evangelie. Je mag heel gerust dat woordje de wereld vervangen door uw eigen naam en ook een ieder vervangen door uw eigen naam. Als ik hier misschien enkele namen mag noemen. Nazik, de Heere heeft u lief. Jean-Marie, de Heere heeft u waarlijk lief. Jakim, de Heere heeft u lief. Ook Silas, de Heere heeft u lief. Je mag dat nooit vergeten, dat is een heel belangrijke tekst, dat je moet indrinken met je verstand en met je hart. En dan ga je ook helemaal anders naar de wereld kijken. Heel duidelijk zegt hier de Vader dat Gij ons lief heeft en dat Gij daarom zijn Zoon heeft gezonden naar ons. Maar waar kunnen wij lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus ons lief heeft? Waar kunnen wij dat lezen? Ik zou dat misschien eens willen vragen aan Jona. Waar kunnen wij lezen dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen of tegen zijn volk dat Gij hen lief heeft? Waar kan je dat lezen? Ik geloof dat je niet kunt zeggen dat Hij expliciet zegt, ik heb jullie lief. Maar door zijn woorden, zijn daden, je kunt er niet naast kijken hoe dat Hij ons lief heeft. En ook de ultieme daad, het kruis van Golgotha. Hij heeft ons lief. En ik had daar heel graag een heel klein beetje op verder gegaan. Zou het mogen vragen, bleef het bij de woorden van de Heer Jezus liefde? Of werd het een werkwoord? We hebben gezongen, Heer, we geven alles aan u, we geven alles aan u. Maar bleef het bij woorden, bleef het bij ons gezang? Of wordt het ook werkelijk een werkwoord? Ik geloof dat we mogen zeggen nu, Roos en ook Virginie, dat ze dat toch nu duidelijk zullen tonen aan die mensen. Niet alleen zeggen, ik heb de Heer lief, maar ze gaan de liefde gaan uitdragen bij de Heer. Goed, maar we hebben het ook al gehoord. Hoe proberen wij dit uit te dragen in onze wereld? De wereld is een heel stuk vijandig tegenover de Heer. Tegenover de Bijbel. En ook als je leest en hoort wat er allemaal gebeurt, hoeveel mensen eigenlijk echt tegen de christen zijn. Ik denk in die vervolgende landen, Irak, Iran. Nu ja, die met de ISIS, wat er allemaal daarmee gebeurt. Noord-Korea. Wel, mogen niet zeggen, de christen zijn geliefd. Maar toch wil de Heere God dat wij onze naasten beminnen en dat wij zijn boodschap verkondigen, dat Gij de weg, de waarheid en het leven is. Want alleen eeuwig leven door de Vader. Hoe kunnen wij nu verder tonen hoe wij de Heere lief hebben en dat het niet alleen bij de woorden blijft? Het is zeker niet gemakkelijk. De wereld is ons vijandig. En de wereld is niet geïnteresseerd in de Heere God. De Heer is, toen Hij begon te prediken, heeft Hij het zelf ondervonden. Je kunt misschien eens Marcus 6 lezen, van 1 tot en met 6a. We lezen hier een klein stukje in het evangelie. De Heer heeft reeds talrijke wonderen en daden verricht. Hij had zich geopenbaard als de Messias, maar het werd niet geloofd. En ik lees even. En hij vertrok vandaan en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem hoorden, stonden versteld en zeiden, waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten als door zijn handen geschieden. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? En de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zijn namen aanstoot aan hem. En Jezus zeide tot hem, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele kracht doen, alleen genas hij enkele zieken door handenoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Het is niet de eerste maal dat Jezus Christus spreekt in zijn vaderstad. Hij sprak de eerste maal na de verzoeking in de woestijn, wanneer hij eigenlijk gelouterd geweest was. We kunnen dat ook lezen de eerste maal wanneer hij zich openbaarde in Lucas 4. Ik lees het even voor. Dus nu de eerste maal, dus na de doop, na de verzoeking, komt de Heere Jezus Christus voor de eerste maal in zijn stad. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbat naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd geeft om een armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. De meeste Joden kenden heel duidelijk het boek Jesaja. En Jesaja spreekt heel duidelijk hoe dat de Heere Jezus, hoe dat de Messias zal werken en reageren. Welke wonderen hij allemaal ging doen. Maar hij werd niet herkend. Nu de tweede maal dat wij eerst gelezen hebben, zien wij duidelijk dat ze serieus aanstoot aan hen namen. De Heer had er reeds talrijke wonderen, daden verricht, en toch geloofden ze het niet. En waarom wilden zij hem nu wel in echt geloven? Ik kan misschien enkele factoren opnoemen waarom hij niet geloofd werd. Misschien ook enkele factoren waarom wij niet geloofd worden als wij het evangelie brengen. Ja, ten eerste, het was in een vaderstad. Dus je was daar opgeroeid. Maria was gekend. Ook Jozef moet gekend geweest zijn, zeker, want het was zijn vader die dan op latere leeftijd gestorven is. En zijn broeders en zijn zusters waren ook heel goed gekend. Heel belangrijk. Als je opgroeit tussen je broers en zusters. We lezen dan ook verder dat zijn broers hem ook niet geloofden. Hè? De voorgeschiedenis die heel belangrijk is van de Heer Jezus, speelt een heel grote rol waarom dat zij hem niet herkenden. Je weet, de Heer Jezus was niet direct geboren in Nazareth, maar wel in Bethlehem. Wat had er eerst gebeurd? Maria, die wel gekend geweest was, ook familie van Elisabeth, die dan gehuwd was met een priester. Op een bepaald moment had zij haar tante of nicht gaan helpen. En hoe komt zij dan terug? Zij is zwanger. Nu, ik ben nog nooit zwanger geweest, maar als je zwanger bent, je kunt dat zo nu maar niet verbergen. Ik denk wel, dat zal gezien geweest zijn, dat ze na 4 maanden een klein buikje begon te krijgen. Goed, nu, het zit ook zo, in grote steden, mannetjes zeggen, Brussel, Antwerpen of Gent, ja, iedereen kent daar iedereen niet meer. Maar in zo'n klein stadje, iedereen kent iedereen. Toen ik vroeger in school zat, had ik enkele vrienden uit Staden. Ik weet niet of je dat hier een beetje gekende Staden, een klein dorpje. Zo meer een boerenparochie. Maar iedereen kende iedereen. Wanneer er iets gebeurde, wat dan ook, iedereen wist het in een tamelijke korte tijd. Er werd daar veel van vertaald. Maar nu is dat minder. Dus mag je heel duidelijk aannemen, Nazareth, de voorgeschiedenis was gekend. Maria komt dus terug met een klein buikje. En als ze bijna 9 maanden verder is, dan moet ze met dat buikje die gegroeid is, als ik zo een beetje oneerbiedig mogen zeggen, ze gaat ermee naar bed liggen. Nu dan zien die dorpsgenoten Maria, Jozef, een tijdje niet meer, want ze gaan dus ook. Ze moeten vluchten, ja, ze moeten vluchten uit Bethlehem, ze gaan naar Egypte. En als die Herodes dood is, dan komen ze terug. Mogen zeggen, dat is ongeveer een 5 jaren geduurd. Dus ze komen terug. 1 kind, misschien 2, 3, we weten dat allemaal niet. Maar dat was allemaal gezien. De Heere groeide op, staat er geschreven, als een serieuze gelovige Jood. Wat gebeurt er ook? Waarschijnlijk, dat staat niet expliciet geschreven in de Bijbel, maar Jozef is gestorven op een bepaalde leeftijd. En wat heeft de Heer Jezus dan gedaan? Hij heeft het alles op zich genomen, wat dan normaal was. Hij was dan het gezag van het gezin. Wat deed ook Jezus als kind, of als dan ook volwassene, normaal 3 maal per jaar ging hij de feesten gaan bijwonen in Jeruzalem. Ieder Jood deed dat wel. Maar wat had de Heer Jezus niet gedaan? Hij had geen universiteiten doorlopen, geen bijbelscholen. Er waren daar 2 gekende bijbelscholen, ik weet niet of je daar nog van gehoord hebt, Hillel en Samaria. Nee, en Samai noemden ze. Dus je kon daar leren voor priester en je kon daar leren voor rabbi. Maar de Heer had dat niet gedaan en dat was geweten dat hij dat niet gedaan heeft. Dus er was enorme, enorme tegenstand zo van iemand, een gewone Jood, die plotseling voor de tafel of voor de synagoge begon te prediken. Ik ben degene die je zelf bent, dus je moet luisteren naar mij. Hij deed wonderen en je was niet aanvaard. Misschien nog een kleinheid om te bewijzen dat de kennis van de Joden en ook de Farizeeërs wisten hoe Jezus geboren wordt. We lezen in Johannes 8 dat Gij, Heere, daar een overspelige vrouw eigenlijk terug de vrijheid gaf en ook haar zonde vergaf. En dan komt er heel serieuze reactie van de Farizeeërs. En de Heere verdedigt zich. Maar wat zeggen ze op een bepaald moment tegen de Heer Jezus? Wij zijn niet uit hoererij geboren. Ze gaan dat toch zomaar niet zeggen, hè? Ze gaan onderzocht hebben van waar komt Jezus. Ja, en dat lolletje of dat verhaaltje van dat zij bevrucht is van de Heilige Geest, dat geloven wij niet. Nu zijn jammer genoeg heel veel mensen bij ons, in onze streek, die dat ook niet geloven. Maar laat de Heer zich ontmoedigen. Stopt hij? Nee, hij stopt niet. Hij gaat door. Het zet daar ook iets in voor ons. En hij gaat door, we gaan daar een stukje van lezen. Markus 6, vers 6b tot en met 13. Sorry, het is de tekst ervoor. Markus 6. Ja, en de volgende tekst, 6-6. 6a, ja. Ja, de Heer Jezus verwonderde zich over hun ongeloof, maar toch had hij door. Nog verder. Goh, heb je die tekst niet? 6b tot en met 13. Waarin wij lezen dat de Heer, ondanks die tegenstand, die niet leuk was, dat hij toch daardoor gaat. Ja. En nu verder in het Markus-evangelie. Ja. Wat doet de Heer Jezus? Hij laat zich niet ontmoedigen. Hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden, 2 aan 2, en gaf hen macht over de onreine geesten. En gij gebood gaan niets mede te nemen voor onderweg, dan alleen een staf, geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel. Maar wel sandalen om de voeten te dragen en trek niet twee hemden aan. En hij zeide tot hen: als gij eenmaal ergens een huis zijt binnengegaan, blijf daar dan, opdat gij vandaar vertrekt. En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, ga daar vandaan en schud het stof af dat aan uw voeten is, hun tot een getuige is. En ze vertrokken en predikten dat zij zich allen zouden bekeren. Goed, dank u. Wat zie je? De Heer Jezus gaat verder. En zou ik je zeggen, wat een uitslag, welke resultaat heeft dat gegeven? Heeft zeker een resultaat gegeven. Je kent allemaal wel de parabel van de zaaier. Het woord wordt gezaaid, de Heer legt het uit. Het ene wordt direct op, geeten van de vogels. De andere heeft geen vaste bodem. De ander groeit wel op, maar het is tussen de doornen en de distels. En dan het laatste, 30, 60 en 100 maal vrucht. Wel, dat zie je hier niet direct, wat er gebeurd is. Maar als we in de Handelingen lezen, wanneer de apostelen prediken met de Pinksterdag, dan komen er daar 3000 tot geloof. Een tijdje later komen er daar 5000 nog bij, 2000 erbij. En ik ben ervan overtuigd, die aantallen die hier aangegeven zijn, dat zijn ook mensen die naar die feesten gegaan zijn, Pinksteren en zo, en andere feesten ook, ze bekeren zich. Ik denk dat er daar iets heel duidelijks in zit. Wij moeten verder gaan. Het is niet altijd zo eenvoudig om verder te gaan, maar toch moeten wij gaan. In dit verband heb ik eens een hele mooie getuigenis gehoord van een gekende spreker. En wie is dat? Een zekere Orlando Bottenblaai. Dat is iemand uit Drachten. Momenteel heeft hij een van de grootste gemeenten van heel Nederland. 2.000 à 3.000. Het schijnt dat ze dus 3 diensten moeten hebben op 1 zondag. Goed, ik ga het even proberen te schetsen welke getuigenis dat hij gaf over evangelisatie. Een meisje, zeker Anna, 15, 16 jaar, komt tot bekering. En op een tijdje vraagt ze: ik wil mij laten dopen. Nu goed, dat werd toegestaan natuurlijk. Maar ze deed iets heel moois. Ze nodigde haar hele klas uit om aanwezig te zijn op die doopdienst. Maar er was daar een ander meisje, een zekere Yvonne, ik ga nu de namen onthouden. Die was een soort hangmaakster in de school, in de klas, die zowel positieve dingen deed of negatieve dingen deed. Er zitten hier ook enkele leraars, die weten soms wel hoe dat je een klas kunt begeleiden, maar hoe dat er door 1 of 2 iets veel kan kapot gemaakt worden. Wel, dat meisje brak Yvonne brak helemaal Anna af, zodanig dat ze belachelijk gemaakt werd. Maar kijk toch, de doopdienst ging door. Wie was er aanwezig op die doopdienst? Heel weinig meisje, maar 1 meisje was aanwezig. Yvonne. En dat meisje ging nu niet met de beste bedoelingen. Ze ging om te kijken en te horen: wat gebeurt er daar eigenlijk allemaal op die doopdienst? En ze ging dat waarschijnlijk kunnen gebruiken om in het negatief daglicht te stellen. Maar wat gebeurt er? Die Yvonne wordt aangeraakt door de prediking. En ze blijft komen naar de dienst en ze blijft komen en ze bekeert zich. En ze wilde zich op een bepaald moment ook laten dopen. Maar natuurlijk, de ouders waren echt, echt anti, waren meer atheïstisch. Nu, zijn er mensen die Orlando kennen? Je kent een beetje. Dat is een hele sympathieke spreker. Iemand die ook door zijn praten u kan overtuigen. Hij gaat naar die familie en hij praat over alles en nog wat. Ja, het was natuurlijk Alphonse dat ik hoor, geen gemakkelijk gesprek. Maar ik kon toch bewerkstelligen dat zijn vader 3 maal naar een dienst ging komen. Hij komt. En wat gebeurt er daar? Weer een wonder. Hij komt tot bekering. Nu, een lang verhaal, korte maand nog. Heel die familie bekeert zich. Dat is eigenlijk een wonder, ja. Zodanig, waarom vertel ik dat? Wij moeten verder gaan. Het is niet omdat mensen ons afwijzen dat wij moeten stoppen. Ik mag dat ook zeggen, ik heb ook het geluk gehad om aan vele mensen op het werk, spoorwegen, het evangelie te brengen. En ik werd ook belachelijk gemaakt. Ik werd gedacht dat ik van een ander planeet kwam. Maar op een bepaalde tijd hadden ze toch meer respect voor mij. En kon ik ook soms iets meer zeggen. Nu, ik heb er allemaal heel veel uitgeleerd. Waarom vertel ik dat eigenlijk hier van evangelisatie? Evangelisatie is een werkwoord. Dat is tonen de liefde van de Heere God in onze harten. Hoe gaan wij daarmee om? Het is zo gemakkelijk om te zeggen, ik heb de Heer lief, ik heb mijn naasten lief. Maar wat doen wij met dat woordje liefde? Liefde vraagt wederliefde. Het is een werkwoord. Graag had ik nog geëindigd met een bepaalde tekst uit Ezechiël. We hebben het al gehoord. Een klein woordje ter inlichting. Ezechiël was een hele bepaalde persoon. Normaal moest hij priester zijn in Jeruzalem. Maar hij was ook weggevoerd naar Babel, aan de rivier Kebar. En hij was daar zijn job kwijt en hij had het niet bepaald prettig. Maar de Heere begint te spreken tegen hem. Ik lees even voor. Na verloop van 7 dagen kwam het woord des Heeren tot mij. Mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis Israël aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Verder. 18 en 19 had het nog niet. Ja. En tot de goddeloze zeg ik, hij zult zeker sterven. Als hij waarschuwt hem niet, en hij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, ten einde hem in het leven te houden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als hij de goddeloze waarschuwt, en als hij bekeert, en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar hij hebt uw leven gered. Ik vind dat een goede tekst om eigenlijk te eindigen, omdat de Heer Jezus niet alleen spreekt, of de Heere God niet spreekt tegen Ezechiël, maar ook tegen ons. Ik denk dat wij de plicht hebben, iedereen, de Heer Jezus verkondigen. Maar iedereen moet het doen op zijn manier. De een spreekt gemakkelijk, de ander niet. Maar ik kan door zijn daden tonen dat gij lief heeft. En nu een allerlaatste vraagje. Ik zou dat nog eens willen vragen aan iemand die ook de ETS volgt, die heel veel weet van de Oude en het Nieuwe Testament. Christen. Hoe lang denk je dat Henoch, die de rechtvaardige genoemd wordt in de Bijbel, hoe lang denk je dat hij de mensen heeft gewaarschuwd in de voortijd? Hoe lang zou je dat gedaan hebben? Maar tot hoe lang? We lezen dat hij opgenomen wordt, want hij wandelde met God. Zou hij niet gepraat hebben tot hij opgenomen wordt? En nu misschien nog een moeilijkere vraag aan Kurt. Hoe lang zou Noach, die 120 jaar aan die boot heeft gewerkt, tot hoe lang zou hij de mensen gewaarschuwd hebben voor het komende oordeel? Hoe lang? 120 jaar. Ik denk totdat de beest, dus het laatste beestje, binnenkwam in de ark. En wie sloot er de deur, Jan? Jan? De tweede Jan? De eerste Jan? Ja, die Jan. Oh, er zijn niet maar twee Jans, hè. Jan der Weduwe, u hebt ook ETS gevolgd. Maak reclame voor de ETS. Goed. Wanneer, wie heeft er de deur gesloten van de ark? Esau. Welk een beeld zit er daarin voor ons? Een beeld, metaforze, gelijkenis. Het was de Heere die bewerkstelligde dat de diertjes in de ark kwamen. Het was de Heere die Noach wijsheid heeft gegeven om die ark te bouwen. We zijn ook bezig met een geestelijke ark te bouwen. Akkoord? En hij gebruikt onze creativiteit, onze wijsheid, hij gebruikt het. We mogen en we moeten Gods woord brengen, totdat de Heere de deur sluit. En in overeenstemming met de muziekleider mag ik een laatste lied samen zingen met jullie. Een speciaal liedje, gezongen door Elia Rickert. Wie kent er Elia Rickert niet? Wie? Steek zijn hand op. Nederlandse zangers, die in de jaren 70 tot bekering gekomen zijn, hebben heel veel christelijke liederen gezongen, hebben bijna geheel Nederland geëvangeliseerd, zijn in onze kerken binnengekomen, zijn nu al een klein beetje ouder, nog een beetje ouder dan ik, maar brengen nog altijd het evangelie. Vertel het aan de mensen wie verliefde heeft. Een werkwoord. Kunnen we dat misschien rechtstaans zingen?
Tell it on the man.
Is het toch wel een stukje gevaarlijk dat we dat liedje gezongen hebben, want straks als Virginie en Roos op de vliegmachine zitten, ik denk dat ze zullen rondlopen in de vliegmachine en dat ze gaan beginnen te zingen en folderkens uit te dragen. Opletten dus. Sluit u af, mijn gebed, sluit u af. Heer Jezus, dank u dat u ons gekocht en ons betaald hebt. Dank u, Heer, dat u ons werkelijk liefde hebt gegeven en dat het niet bij uw woorden gebleven is, Heer, maar dat u werkelijk iets gekost heeft. We begrijpen niet, Heere, wat het u gekost heeft om ons te redden. Heere, help ons die liefde uit te dragen, zolang wij nog kunnen, Heere. En dank je dat u ons zegent. Heere, dank u ook dat u de gesprekken straks zult zien aan de koffie. En dat u ook ons nabij bent. U houdt van ons, Heere, zoals we zijn. En u hebt gezegd, zie, ik ben met u tot het einde der tijden. Wij houden ons vast aan uw woord. Allemaal nog een potje koffie gegeven, toegewenst, een beetje fruitsap, een beetje thee, een beetje beetje gekleurd water ook.